Goedemorgen, welkom allemaal hier in de Johanneskerk of ook thuis of op het vakantieadres bij ons via het internet. Een zomerviering rond een persoonlijke vakantieherinnering van 20 jaar geleden. Maar eerst ontsteken we, zoals altijd, het licht van de paaskaars. En we zeggen en denken, wij vieren God als het licht in ons mensen ontstoken. Dankjewel, Jan Dirk. Verwonderd om de schoonheid van wat er is en wie we zijn. Verbaasd over het vervreemdende, ongerijmde dat ons aangrijpt. Verbijsterd over het drama dat mensen overkomt. En over wat mensen elkaar aandoen. Verstild door het droevige dat op onze levensweg komt. Zo komen we hier. Zoekend naar wat bemoedigt en inspireert. Naar wat troost en steunt. Naar wat sterk maakt en blij.
Thank you.
Vroeger noemden ze deze tijd van het jaar, begin augustus, nog wel eens komkommertijd, omdat er zo weinig te schrijven viel in de krant. De tijd is veranderd. Wij gaan bidden. Goede God, zoveel dingen die op ons afkomen, te veel haast om te verwerken. Nieuwsberichten die niet vrolijk stemmen. Drama dat mensen overkomt of dat mensen elkaar aandoen. En wat dat met ons doet, ons kan terneerslaan, ons boos maakt of verlamd, apathisch maakt. Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld. Onze wereld, een wereld in nood, maar nog steeds ook uw wereld en wij allen, uw mensen. Hoor ons als we bidden om ontferming. Laat ons niet alleen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amen. Wij horen Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Als we vroeger met z'n tweeën op vakantie naar Zuid-Frankrijk wilden, reisden we meestal via Parijs of via Luxemburg. Maar 20 jaar geleden, op weg naar de Pyreneeën, probeerden we het voor het eerst een keer tussendoor, via Reims. Reims, zeggen ze daar. Een eeuwenoude stad, ooit gesticht door een Gallische stam, de Remi. Maar in de tijd van Julius Caesar werden de Romeinen er de baas en begon er een grote bloeitijd. En het sprak dus vanzelf dat in later eeuwen alle Franse koningen niet in Parijs, maar juist hier gezalfd en gekroond werden. In de beroemde gotische kathedraal. Wij bleven er maar 1 dag en natuurlijk wilden we dat wereldwonder wel gaan zien. Ik weet nog dat het geen mooi weer was. Het regende. Maar dat namen we voor lief. Soms onthoud je dat soort dingen. Waar je meteen al niet omheen kon, dat was buiten op het plein het standbeeld van Jeanne d'Arc. Een heldhaftige Jeanne d'Arc. Sinds zo'n 6 eeuwen de nationale heldin van Frankrijk. In haast alle Franse steden vind je haar standbeeld. Een soort Bijbelse Esther, die als eenvoudig boerenmeisje van 17, 18 jaar haar volk in de 100-jarige oorlog bevrijdde van de Engelsen. Die waren met de steun van de hertog van Bourgondië uit op de Franse troon. Jeanne kon stemmen horen. En ze vertelde visioenen te hebben van onder andere de aartsengel Michaël, die haar zei dat ze de kroonprins moest helpen om Frankrijk van de Engelsen te verlossen, te bevrijden. De kroonprins, Karel, weifelde eerst wel, maar Jeanne overtuigde hem om een leger met haar mee te sturen tegen het oppermachtige Engelse leger dat Orléans belegerde. Ze kleedde zich in mannenkleren en onder haar aanvoering en tegen alle verwachtingen in slaagde het Franse leger erin om de stad te ontzetten. Vandaar haar bijnaam, de Maagd van Orléans. Steeds meer Fransen begonnen te geloven dat Jeanne d'Arc ook echt door God gestuurd was. En ze voelden zich sterker en sterker. Uiteindelijk veroverden ze met haar leger ook de stad Reims, zodat de kroonprins daar officieel gekroond kon worden tot koning van Frankrijk, Karel de VII. Maar toen Jeanne nog geen jaar later in de buurt van Parijs door de Engelsen gevangen werd genomen, stak de Franse koning geen hand uit om haar te redden. Na een kort proces verklaarden de rechters haar schuldig aan ketterij en werd ze ter dood gebracht op de brandstapel. Het was namelijk verboden om als leek te zeggen dat je door God gestuurd was. En bovendien mocht je als vrouw al helemaal niet in mannenkleren rondlopen. Maar goed, in 1920, ruim een eeuw geleden nu, werd de patriotische Jeanne d'Arc in de Sint-Pieter van Rome alsnog heilig verklaard. En wij stonden daar in Reims bij haar standbeeld, vol bewondering. Alleen kun je denken, hoe lang zou zo'n mythe in 2005 nog stand houden in een tijd van wereldwijde beeldenstormen zoals wij meemaken? We gingen naar binnen in de kathedraal, een toppunt van gotische bouwkunst, waarin alles licht is en naar omhoog reikt. God is licht, dat is de God van de gotiek. We werden behalve door het bouwwerk meteen ook getroffen, natuurlijk door de prachtige gebrandschilderde ramen van Chagall. Maar dat God licht is, dat was op die regenachtige morgen van ons bezoek niet zo goed te merken. De kerk kwam toch een beetje somber over, alsof ze zich schaamde, alsof al te veel licht niet gepast was op de ochtend van de 7e juli. De dag dat in Londen 4 bommen ontploft waren in de metro. En dat hadden we toen net op het nieuws gehoord. 4 zelfmoordaanslagen in 4 metrostations. 56 doden, honderden gewonden. Juist 5 weken geleden is dat in Londen, 20 jaar na dato, nog uitgebreid herdacht. Op 7 juli. Maar dat, met die gevolgen, wisten wij op dat moment natuurlijk nog niet. Op vakantie kan het lijken dat de wereldgeschiedenis even stilstaat. En dat wil je ook eigenlijk wel een beetje, maar dat is natuurlijk niet zo. Bij de ingang van de kathedraal werden we getroffen door de verzameling van tientallen beelden van heilige en bijbelse figuren in de bogen van de 3 toegangsportalen. De steenhouwers en de vrouwen en mannen die voor hen model hebben gestaan, dat moeten vriendelijke en zelfs vrolijke lieden geweest zijn. De ontwerpers en uitvoerders op hun beurt bedoelden dat vast ook. Hier geen monsters of draken zoals in veel Romaanse kerken, maar de uitbeelding, de uitstraling van Gods vriendelijk aangezicht zelf. En dat raakt je als je daar staat met alles wat je bent en niet bent, met wat je zo al meetorst aan vragen en twijfels en met wat je juist allemaal mist aan zekerheden en hou vast. Misschien herkenbaar dit in een tijd als de onze met zoveel spanningen. Door de hoofdingang schreden ooit al die machtige hoge heren die gekroond gingen worden. Clovis ooit en nu Karel de VII, die dus door Jeanne d'Arc gepusht werd. Of later al die Lodewijken met hun pracht en praal. En je vraagt je af, zagen ze dit dan op nog geen 3 meter afstand? En deed het hun iets? Mij in ieder geval wel. Daar. Maar er is meer. In het linkerportaal zagen we 12 beelden, waaronder 2 engelen. Eén daarvan is beroemd. Hij staat bekend als de glimlach van Reims. Is het de strijdbare aartsengel Michael uit de Openbaring? Maar die kennen we toch alleen maar met een zwaard in zijn hand, zoals boven op de Mont Saint-Michel? Of zou het de aartsengel Raphaël zijn, die als reisgenoot met de mensen meegaat? Geen idee, en dat doet er ook niet toe. Voor ons, is die haast guitige glimlach genoeg. Een Mona Lisa met vleugeltjes. Het hoofd schuin naar rechts gekeerd naar een andere engel die al bijna even vriendelijk terugkijkt. Het kan niet anders. Die hemelse boden hebben een geheim. Ze weten iets dat wij eigenlijk ook best mogen weten, of sterker nog, dat we echt moeten weten als we weer eens sterven van onvermogen. Wat dan? Ik denk dat het zoiets moet zijn als wat in dat prachtige credo van Paulus uit Romeinen 8, als in een lied onder woorden gebracht is. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige lijdenservaringen het zullen gaan afleggen tegen de komende luister die aan ons zal worden geopenbaard. Oh, maar dan begrijpen we wat er achter die geheimzinnige glimlach schuilt. De engel ziet ons daar aankomen vanaf die hoge plek in het kerkportaal, ziet ons nat van de regen en wie weet van de tranen, ziet onze zorg en onzekerheid, onze vragen en teleurstelling en getop en begrijpt ons. Die engel heft zijn rechterarm op en wijst op een stuk Bijbeltekst dat vrolijk over ons geschreven staat. Vrolijk over zinloze vergankelijkheid en over hoop. En over het bijzondere van die hoop, dat je het niet ziet, dat wat je hoopt, dat je het in ieder geval nog niet ziet en dat het dus gaat om volharding in die vrolijke verwachting van wat nog niet in zicht is. Bedoelden die beeldhouwers nu echt aan Romeinen 8 te herinneren? Nee, natuurlijk niet. Maar je zou het kunnen denken vanwege een woordspeling, een rijmwoord. Die engel van Reims staat in het Frans bekend als Le Sourire de Reims. En le sourire, dat Franse woord, de glimlach, dat rijmt prachtig op le soupir, de zucht, de verzuchting. En van die twee samen, de verzuchting en de hoopvolle verwachting, horen we in dat prachtige stuk dat we lazen in die brief van Paulus. Wij weten toch zeker dat tot op vandaag heel de schepping zucht en kreunt als in barensnood. Dat wist hij toen al en dat hebben we eeuwenlang natuurlijk geweten. Een schepping zucht en kreunt als in barensnood. En ook wij zelf, wij zuchten onder een verwachting die maar steeds geen werkelijkheid wil worden. Met rijkhalzend verlangen, mooi woord dat, rijkhalzend verlangen. Je wil omhoog, ziet heel de schepping ernaar uit dat onthuld gaat worden. Wie Gods kinderen zijn. Een adembenemend visioen. Een achter alle kwaad verrijzende dageraad, dichtte Nijhoff. En terecht. En zulke regels als van die vaak moeilijke en lastige Paulus zijn al even pure poëzie als die engel van Reims eigenlijk ook is. Mensenwoorden en mensenmaaksels die doorzichtig zijn tot op het aangezicht van God zelf. Zo vriendelijk en veilig als het licht. Toen Paulus dat schreef in die brief, betekende het christendom nog niet veel. Was het een heel kleine minderheidsbeweging. En de grote vervolging en onderdrukking van bijvoorbeeld keizer Nero moest nog komen. Maar wat Paulus dan toch maar durft, dat is in paaskleuren het perspectief schilderen van een nieuwe schepping. Geboren uit barensweeën, doet zeer, gepaard met zuchten. En de engel van Rijms zegt onder woorden, zonder woorden, precies hetzelfde. De barsten en breuken in ons eigen bestaan. De last van spijt en schuld. Het verdriet om een levenslot van jezelf of van wie je lief zijn. De eenzaamheid, ondanks alle mobieltjes en gechat. De verschuivende tolerantiegrens, ons soms erg korte lontje. Het zuchten van de schepping zelf, die het haast begeeft onder het gewicht van onze overconsumptie, de roofbouw op onze energiebronnen, de machtswellust van wereldleiders en onze machteloosheid. Dat alles en nog zoveel meer. Hoe moet het nou toch verder met ons? Leonard Cohen wist het toen hij zong, laat de volmaaktheid los, in alles zit een barst. En zo komt het licht naar binnen. En dat zou kunnen rijmen op wat die glimlachende engel van Rijms ons wil zeggen op onze vraag, wat moeten we nou in onze tijd met alles wat gebeurt of niet gebeurt, maar wel zou moeten? De engel zou kunnen antwoorden met een stukje eigen levenservaring. Op 19 september 1914 werd de kathedraal van Reims in de vuurlinie van de Eerste Wereldoorlog getroffen door honderden granaten en het hoofd van de glimlachende engel viel in 24 brokstukken uiteen. Alles bij elkaar, een wereld vol van mensen gedeukt en beschadigd en gewond en bedekt met littekens. Maar het uiteengevallen hoofd is weer geheeld. Ze hebben het weer in elkaar weten te zetten en zelfs van dichtbij zie je er niks van, geen barst. Le soupir werd uiteindelijk zo waar weer le sourire. De vertroosting gaat verder. Niet alsof er niks gebeurd is, maar door alles wat gebeurd is en nog gebeurt heen. Waaraan echte troost eigenlijk ook altijd pas echt zijn zeggingskracht ontleent. Dat is het geheim, een echt paasgeheim, leven door de dood heen. En de engel van Rijms, bode tussen hemel en aarde, heeft dit geheim gezien en geeft het aan ons door. Zonder omhaal van woorden, maar met een aanstekelijke glimlach die mensen onweerstaanbaar uitnodigt om het toch maar vol te houden. Ook ons. En dan ben ik nog één ding vergeten over die zomer van 2005. De dag na Reims reisden we verder en hadden we een tussenstop in Terzee in Bourgondië. Met daarin die ecumenische broedergemeenschap waar we geregeld ook hier liederen van zingen. In de grote kapel maakten we daar het middaggebed mee. Indrukwekkend. De eenvoud. Een zaal vol mensen, veel jongeren ook. Gewoon zittend op de vloer. De aandacht. Het zingen. De lijfelijke aanwezigheid ook van de stichter van de gemeenschap, Frère Roger. Door het middenpad liep hij naar de microfoon. En 5 weken later, toen waren wij al lang weer thuis, zou hij in een steekincident om het leven gebracht worden op die plek. Dat bericht kwam toen hard bij ons binnen. We hadden hem nog zo kort daarvoor meegemaakt. En komende zaterdag is het precies 20 jaar geleden. En wordt dat moment in Terzee natuurlijk herdacht. En wij willen dat hier ook doen door te gedenken wat hem voorstond. Eenvoud en vriendelijkheid, gemeenschapszin en naastenliefde, verbondenheid boven grenzen, boven kerkgrenzen uit ook. En we doen dat door het zingen van een lied dat misschien iedereen wel zo maar kent. Ubi caritas et amor. Deus ibi est, waar barmhartigheid is en liefde, daar is God. En komende zaterdag hoop ik eraan te denken om een kaarsje voor hem aan te steken. 20 jaar later. Laten we zingen. Onze voorbeden zijn gevraagd voor Basman, die we hier heel vaak in ons midden gezien hebben. Het is voor haar weer een heel spannende tijd, omdat ze in afwachting is van een definitieve beslissing van de IND over een verblijfsvergunning. Wel of niet? Laten we bidden. Goede God, we kennen de woorden medemenselijkheid, naastenliefde, mededogen, barmhartigheid, solidariteit. Maar soms zijn het loze woorden of is het zo lastig om ze in praktijk te brengen. Wij bidden voor mensen in de politiek of werkzaam bij instanties als de IND om wijsheid. Dat zij niet kil of gemakkelijk harde besluiten nemen, maar hun hart willen laten spreken. Wij bidden om kracht en vertrouwen voor Basman en voor zoveel vluchtelingen onder ons en overal op de wereld. Dat wij mensen elkaar vasthouden en steunen, waar dat maar kan. En we bidden om vrede in een wereld die steeds meer geregeerd lijkt te worden door leiders die vooral uit zijn op het eigen belang. Waardoor mensen in de knel raken, wanhopig worden, omkomen haast van honger. Waardoor het lijkt dat ze door iedereen in de steek gelaten worden en dat misschien ook u er niet meer voor hen bent. Deus ibi est, God is daar waar barmhartigheid is en liefde. Hoor ons zingen. Wij bidden voor de vele vakantiegangers, dat zij ervan mogen genieten en ook weer veilig thuiskomen. En voor de thuisblijvers bidden wij. We denken aan hen die niet op vakantie kunnen vanwege de gezondheid. Onze zieken in de gemeente, de familie of de vriendenkring. Hoor ons in de stilte van ons hart als we u betrekken bij wat ons zoal bezighoudt, bezorgd maakt of benauwd, of ook blij en dankbaar stemt. En hoor ons als we het gebed bidden dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw
de mededelingen en de bloemen. De bloemen zijn vandaag voor Hiva Abbas Neyat aan de Tritondreef 3. Wie wil ze bezorgen? Hiva. Wie wil ze bezorgen? Dankjewel. Dan de collectes. De eerste is de groene zak. Die is voor de wijkdiakonie. U geeft en wij geven door. De tweede collector, de rode zak, die is voor opbouw wijkgemeentes. Voor de kosten die wij als gemeente maken aan licht, geluid, verwarming en al dat soort dingen. De derde is is offerblok. Die staan, dat zijn de bruine boksen bij de pilaren. Die is voor toevlucht. De stedenknie vraagt aan alle wijkgemeenten om extra inkomsten voor de toevlucht. Deze opvang verdient het om te blijven staan. Zeker met de huidige regering. Dit waren de mededelingen en de collectors.
Nog een mededeling van de fluisterstille stem. Zaterdag 23 augustus is er de zomerbijeenkomst. De zomer, het seizoen om op pad te gaan. Alles in de natuur, we zien het. Volle bloei. Het nodigt uit tot beweging, ontdekking, ontmoeting, buiten en in onszelf. Op zaterdag 23 augustus nodigen we je van harte uit om samen een kleine innerlijke pelgrimsreis te maken. Ook als je minder mobiel bent, ben je van harte welkom. We laten ons deze ochtend inspireren door stilte, poëzie, creativiteit, muziek, de natuur en elkaar. Een moment om stil te staan, te luisteren, ruimte te geven aan de fluisterstille stem van binnen. Ik wil jullie een gedicht voorlezen van Catharina Visser, wat we ook die zaterdag gebruiken. De bron van onze keuzes. Hoe sterk zijn de aardlagen waarin wij wortelen? Hoe diep zijn de bronnen van onze geest? Onpeilbaar het mysterie van de ziel. Oneindig de kosmos waaruit we zijn opgeweld. Heilig de scheppende wil die ons heeft voortgebracht. Die hoge wil is in ons verankerd. Zij is de bron van onze keuzes. Zij laat ons kiezen als wij onzeker zijn. Ze stuurt ons op weg langs rotsige paden en lokt ons naar verten die we niet willen, maar die ons voeren naar ruimtes van mededogen. Laat ons stil zijn aan de bron van de liefde. En luisteren naar het woord van de onzichtbare. Dat ons ontsluit voor de kennis van de ziel. Ons hart doet spreken. Ons handelen bepaalt. En ons bemoedigt op de eenzame paden. Waar wij gaan in de kracht van het licht.
Volgende week is hier niemand, hoop ik. Want dan zijn wij met z'n allen welkom voor een keer in de Tuindorpkerk. En dan weet ik niet uit mijn hoofd hoe laat ze daar beginnen. 9:00? 9:30? 10:00? Goed. De mededeling, laten wij gaan staan voor het slotlied.
Thank you.
Laten we gaan in vrede met de zegen van de eeuwige. Mogen God ons behoeden tot het woord van ons leven ten volle is uitgesproken. Dat God ons zegent, genadig is, vrede geeft. Amen. Een fijne zondag verder en graag tot ziens. Misschien zo direct al bij de koffie met wat lekkers van Anneke en Geurt, heb ik begrepen. Het gaat jullie goed daar aan de Lage Wal in Koten.